Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering is Michael van Peel te gast. Een Vlaamse comedian die naast gewone comedy shows en solo voorstellingen ook 10 jaar lang oudejaarsconferences maakte op radio en tv in Vlaanderen.
Ik kon zelfs niet gaan huilen in de backstage. Er was ook geen backstage. Ik moest tussen de biervaten en de paletten achter de tent staan wachten tot ik terug onder boegeroep bijna op mocht. Holy fuck, mate.
Michael speelde regelmatig in Nederland toen hij lid was van de Comedy Explosion. En hij schreef een boek over de tochten die hij op zijn Vespa maakte van Antwerpen naar Dakar. Deze aflevering nam ik op via internet vanwege de coronamaatregelen, dus de audio-kwaliteit is wat minder. Ik hoop dat in 2021 steeds minder vaak te hoeven zeggen, dus hou je aan de maatregelen en laat je vaccineren. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Michael van Peel. Nee, hij staat nu op record.
We're recording, ladies and gentlemen. Live from the city of Schoten, Antwerp province, Westside. 2900.
Hell yeah.
Cool.
Wat ik me net afvroeg, wanneer ben jij begonnen?
Met comedy? 2005. Ja. Het podium opgeschopt door Nigel Williams, de comedy godfather van ook een groot deel van Vlaanderen destijds.
Ja, ja.
Die een of andere workshop had geregeld voor mensen zonder talent of ambitie. denk ik dat de uitnodiging was. Had ik een soort auditie opgedaan, dat trok op geen hol. Absoluut niet. Maar hij vond dat blijkbaar grappig. Ik had een liedje op gitaar voorbereid dat totaal de mist in ging. De elektriciteit werkte niet, ik had een versterker bij, whatever. En op het einde zei hij, ga je moet 5 minuten in mijn show komen doen. En dan nam hij mij mee op sleeptouw. En dan, zelfs niet als opener, maar gewoon hij deed de show. En halverwege zei hij, oké, mensen, ik heb nog een beginnend komiek dat 5 minuten komt doen. Dan gaf hij de microfoon door. Dan ging ik 5 minuten op mijn bek. En dan zei hij, volgende keer beter. Goed, ik ga verder. En dan de dag daarna deed hij het weer. En zo is het begonnen eigenlijk. The kindness of strangers, man.
Ja, het klinkt typisch iets voor Nigel om te doen.
Ja, dat klopt, ja.
Wel heel cool. En die auditie, hoe zag dat eruit? Want dat was niet voor mensen, neem ik aan.
Nee, totaal niet. Hè. Er zaten 3-4 man, waaronder Nigel, denk ik. En dan, dat was voor, hoe heette het toen? 10 Days of Comedy, denk ik. Dat was een organisatie die toen allerlei comedy-optredens deed, helemaal in het begin. 2005 is ongeveer het begin van stand-up comedy, de hype dan toch, in Vlaanderen. Ja. De grote sprong voorwaarts. Die organiseerde toen comedy-optredens. Ik had totaal geen ambitie of geen reden. Ik vond gewoon de workshop leuk, denk ik. Je kon een workshop winnen met Nigel Williams, 5 dagen. En dat vond ik wel leuk om zo nog eens met gelijkgestemde crazy people rond te hangen.
Ja.
Dat herinner ik mij nog van de Belgische Improvisatieliga, de Bill. Heb ik ook ooit zo eens de jongeren een soort workshop gedaan. En gewoon al met 5 andere weird minds in een ruimte zitten en niet in elkaar snappen. Dat was al echt heerlijk. Een soort scoutskamp voor comedians.
Ja, kan ik me voorstellen. Maar die auditie, als dit 2005 was en Nigel is nog steeds een hele goede comedian, speelt nog steeds voor heel veel. Maar zeker toen was Nigel volgens mij ook echt wel gewoon een grote naam.
Ja, er was alleen maar Nigel Williams, Alex Agnew, Thomas Smith in stand-up. En dan hadden nog Geert Hoste en Urbanus als grote komieker, denk ik. En dat was het zo.
Ja.
Veel meer was er niet in Vlaanderen toen.
Maar was die auditie dan niet heel erg intimiderend? Of viel er mee?
Nee, want ik herkende Nigel niet. dat was helemaal niet erg. Ik had hem totaal niet herkend. Ik ben ook zelf nooit live comedy gaan zien voordat ik het zelf begon te doen. Op twee optredens, nee, of één optreden na. Ik ben ooit eens in mijn studententijd in een café gaan kijken naar een stand-up comedy. Hoe gaat de stand-up comedy tour of zoiets was het? En ik denk dat Nigel daar gespeeld heeft. Maar voor de rest kende ik stand-up alleen van... In Nederlandse tv had je een programma op Veronica, denk ik. Er was een stand-up programma op jouw BBC vroeger. En op Nederlandse televisie was er ook één. Waar je comedians achter elkaar kreeg, in line-up. Maar ik kom niet op de naam.
Nee, ik weet dat er...
Comedy Factory, was het eigenlijk?
Ah, ja, de Comedy Factory had je inderdaad op Nederland 3 destijds.
Of Nederland 3, ja, VPRO was dat inmiddels.
Ja, dat werd gepresenteerd door Jurgen Rijman. En daar hebben we inderdaad heel veel namen gespeeld. Dat was inderdaad het enige wat je had.
Ja, en dan hadden ze altijd wat Nederlanders en een Amerikaan vaak. Ja. 9 van de 10 was dat, hoe heet hij, ook die talkshow hosten, ook in Nederland nog heeft gewoond.
Tom Rhodes.
Tom Rhodes was het 9 van de 10, ja.
Ja, en die had hier in Nederland de Kevin Masters talkshow, want ze hadden bedacht op televisie dat Kevin Masters een betere naam was dan Tom Rhodes.
Wat?
Alsof het ook maar iets uitmaakt. Het grappige is overigens, de boeker van Comedy Factory is Marcel Haug, die nu Club Haug in Rotterdam regelt. Maar die heeft daar destijds, misschien zat Tom Rhodes er vaker in omdat hij hier woonde, maar die heeft heel veel namen hierheen gehaald. Maar die heeft daar ook Jimmy Carr gehad, toen niemand nog Jimmy Carr kende. En als je dat terug zou zien, wie daar hebben gestaan, maar ook Patrice O'Neill en dat soort namen.
Fucking hell, man. Okay.
Ja, en die hebben daar allemaal gestaan. Dat je laat zo, hè? Die kwamen gewoon bij een comedy line-up op de publieke omroep in Nederland. Uh-huh. Wat de hel. Dus dat was heel erg tof. Weet je nog van de avonden dat je met Nigel meeging om halverwege zijn show 5 minuten te doen? Je zei, dan ging ik stuk. Staat er één bij waarvan je na 5 minuten afliep en dacht, waarom ben ik in vredesnaam hiermee begonnen?
Ja, maar ja, je hebt ervoor nog maar 1 keer opgetreden of zo. Dus de tweede, hè. De eerste was geniaal. Bijna iedereen zijn eerste optreden is geweldig. Ja. Omdat je staat er echt, je bent niet aan het liegen. Het publiek voelt ook dat echt is en heel authentiek wat er gebeurt. En de tweede keer denk je, dat flik ik nog wel eens even. Ik ben een comedian. En dan crash and burn, baby, crash and burn. Fucking hell. In de Dolce Vita-kelder. Dat weet ik nog heel goed. De allereerste was in de Buster in Antwerpen. Dat heb jij ook nog gespeeld, denk ik?
Ja.
De café, grote markt.
Ja, de Kaasrui heet het officieel, geloof ik zelf. Ja,
een legendarisch café waar dat stand-up in Vlaanderen min of meer begonnen is eigenlijk.
Ja.
Dat podiumpje, dat was fantastisch. Volle pak, lachen, goed. 5 minuten, wow, knallen. En 2 dagen daarna in de Dolce Vita, een of andere kelder in de Stadswagen in Antwerpen, een klein cafeetje. Oh, dat doen we nog wel eens. Oh, no. Oh, no. Oh, ow. Crash and burn, man. En vanaf dan is het gewoon blijven hunkeren. Maar die eerste keer, wat was het dan? Het ging zo goed. Vooral in je hoofd waarschijnlijk. Ook omdat je geen lach verwacht, hè. Dat is de grote fout, hè.
Ja.
Als comedian, je doet een joke, dan krijg je een lach. Je doet hem nog eens, je verwacht een lach, dan komt hem niet.
Was dat ook de grootste fout die je gelijk die tweede keer al maakte?
Oh ja, tuurlijk. Laat ruimte voor de lach. Daar werd ruimte voor. Ik weet nog dat Philip Geubels schreef dat vroeger in zijn scenario's, puur om Bart Kanaerts te kloten, in zijn scenario's voor de slimste mens, denk ik. Mop, en dan pauze voor luide lach. Maar dat was ook altijd met die kloten. Goedenavond, pauze voor luide lach. En dat was een dingetje.
Maar die schreef erin voor Bart Karnaerts, ook een hele goede Vlaamse comedian, maar die schreef daar aan mee dan? Of?
Ja, die hebben in het begin vaak, of af en toe denk ik, in de slimste mensen gezeten of zo, of samengeschreven. En dan, voor Philippe was dat dan altijd een eitje en Bart moest dan altijd keihard werken om die grappen te laten werken. Sommige mensen hebben, in Vlaanderen zeggen we, de lach aan hun gat plakken. En sommige mensen hebben een soort naturel dat die absoluut, waar ze blijkbaar niet aan moeten werken, of toch die indruk geven alleszins. En sommigen moeten keihard werken. En Bart vertelde dat dan, om hem te kloten schreef Geubels dan pauze voor luide lach. Maar die kreeg die ook effectief, die klootzak. Op goedenavond, hè.
Goedenavond.
Maar luister, goedenavond, toen komt hem erop. Allee.
Ja. Dat is wat Geubels kan doen. Overigens. Ja. Moet Bart er misschien hard voor werken, maar dat doet hij ook wel heel erg goed.
Ja, tuurlijk wel. Maar
het is ook wel een fantastische comedian.
Maar het blijft frustrerend om... Ik heb ook voor Geub geopend destijds. Het blijft frustrerend om keihard uw nestel te liggen afdraaien. Heet dat? Keihard te liggen werken. Ja. En dan dat lukt dat niet. En dan komt hij op, die zegt, goedenavond. En die zal gaan in een deuk. Allee, op goedenavond, hè. Ik verzin het niet later op het woord. Goedenavond. Vandaar toen. Maar je mag dus nooit de lach verwachten. Dat is de klassieker. Hè? Dat komt uit een theaterstuk ook. Ken je die van Never ask for a laugh, just ask for tea?
Nee.
Dat is een anekdote, maar één die ik wel heel nuttig vind zelf ook. Het gaat over een komisch theaterstuk, waarbij dat er ergens een line was, waarbij een kerel om thee vroeg. En die kreeg altijd een luide lach. En gaandeweg kreeg hij minder lach. En op het einde kreeg hem geen lach niet meer. En de directeur ging naar de regisseur en... What the fuck is er mis? Ik zeg toch gewoon dezelfde woorden. Waarom lachen mensen niet? En de regisseur zei... You're asking for a laugh. Don't ask for a laugh, ask for tea.
For tea. En wat goed.
Dat is een heel belangrijke inderdaad. Als je een joke doet de joke. Doe niet, ga niet voor die lach. Vertel het gewoon. Dat lijkt onnozel, maar dat is het verschil tussen stilte en een lach.
Ja, absoluut. Maar ja, dat is natuurlijk ook de kunst van een grap gewoon kunnen brengen. Alsof je inderdaad alleen om de thee vraagt, ook al weet je donders goed.
Exact. Ja, maar het is heel moeilijk, hè. Het is heel moeilijk. Zeker als je een show al voor de 30ste, 40ste keer speelt. Je hebt dat, hè, van die moppen die gewoon niet meer werken na 30, 40 keer.
Ja.
Echt 30, 40 keer, en na die 40ste is nee, niet meer. En dat is daarom, dat is de reden.
Heb jij dat wel gehad? Want je hebt in Vlaanderen heel veel oudejaarsconferences gedaan. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk dat heel erg actueel materiaal over wat er het jaar ervoor is gebeurd. En vaak ook juist nog de periode die daar het dichtst op zit. Mm-hmm. Die speelde je volgens mij tot meestal zo januari nog wat shows.
Februari.
Heb je het daar wel gehad dat je zo in de laatste 10 shows een joke deed die je tot dan toe altijd heeft gedaan? En opeens zo... Wah, wah, wah.
Ja, als de omstandigheden veranderen natuurlijk. Hè. Om maar te zeggen, dat is nu niet concreet gebeurd, maar stel, er is een verdwijningszaak en dan is het nog grappig totdat het een moord blijkt. Ja, dan is het niet meer grappig of zo. De koning heeft een kuchje en 2 weken later is de koning dood. Ja, dan is het... De koning is nog grappig dan, maar echte mensen...
Ja, precies. Ja, dan ligt het niet meer aan hoe je de grap doet natuurlijk.
Voilà. Of zoals in België, stel, er is toch een regering gevormd dan. Ja. dan werkt die mop ineens niet meer over... ik ben anderhalf jaar opgekomen met, na de pauze, dames en heren. Jullie hebben het misschien net gelezen op Twitter of zo, maar ik mag het jullie brengen. Wij hebben een regering. Nee, is niet waar. Anderhalf jaar. Luide lach. het werd echt een mop met een baard. Nu is het 500 dagen. Vorige keer was het 541 dagen. Ja. Dus ja, de omstandigheden dwingen je soms tot andere humor.
Ja, sowieso. En die les van don't ask for love, ask for the tea.
Ja.
Ik vermoed zomaar dat je die, toen je die kreeg of las, dat je die fout al wel gemaakt had op podia daarvoor. Op juist wel misschien...
Ja, de tweede keer al. Hè? het allertweetste optreden, hè. Want je begint te spelen en met dat eerste optreden en ineens krijg je een keiharde lach op je. Oh, fuck, dat had ik niet verwacht. En dat is natuurlijk wat het echt maakt. Van, fuck, had ik niet verwacht. En de tweede keer sta je er wel te verwachten en dan komt het niet. Hè. dat is met veel dingen in het leven zo. Het is met liefde ook. Hè. Als je op zoek bent naar liefde, keihard, ja, dan gebeurt er niks. En als je per ongeluk zegt, fuck it, ik ga me gewoon amuseren vanavond op café, dan kom je ineens die vrouw of die man tegen. Het is vervelend, maar loslaten, dat is vooral boeddhistisch. Loslaten is eigenlijk het belangrijkste en het moeilijkste wat er is.
Ja, nou ja, maar dat hoor je ook wel vaak in het hele onderwerp, weet je, van het vinden van je stem op het podium en echt weten wat je stijl is en over welke dingen je comedy wilt doen.
Ja, ja, ja.
Dat het bij heel veel mensen dat moment optreedt, juist als ze een hele slechte recensie hebben gehad of een show die helemaal niet liep en dat ze dan daarna zeggen, fuck it, weet je, het boeit me allemaal niet, ik ga gewoon lekker maken wat ik wil maken. Het zal allemaal wel. En vanaf dat moment, het belangrijkste voorbeeld haast, zou ik zeggen, Stuart Lee. Die maakte ooit shows samen met Richard Herring. Uh-huh. En dat was een heel ander soort comedy. Die gingen uit elkaar. En toen moest hij eigenlijk weer opnieuw beginnen. En dacht, ja, maar ik sta nog steeds gewoon dick jokes te doen. En daar heb ik geen zin in. En toen is hij gewoon heel eigenwijs Stuart Lee geworden. En vanaf dat moment was het fantastisch. Want toen was het opeens Stuart Lee.
Ja. George Carlin hetzelfde verhaal, hè? Clean cut comedian in een pak. En op een gegeven moment zei hij, fuck it, ik ga mijn eigen ding doen. En die deed corporate jokes, hè, ervoor. Echt.
Serieus?
Met wel zonder vloekwoorden. En echt een proper comedian. En toen zei hij, fuck dit, lose the suit. En je ging full straight on voor hemzelf. Louis C.K., hetzelfde soort verhaal.
Ja.
Een soort verhaal in de zin dat hij ook vast zat in zijn eigen complete absurde groene ajuine humor, wat we doen. Kom aan, totaal absurd. En dan zei hij, fuck, ik ga iets anders doen. En bam. Ja, je moet hem vinden. Hè. Sommige mensen vinden hem direct. En sommige mensen zoeken jaren. Dat is een manier.
En die mensen die hem direct vinden, dat zijn klootzakken.
Dat is klootzakken, motherfuckers. Maar wat je daarnet zei, inderdaad. Na een slechte recensie, je stem vinden of zo. Op microvlak heb ik daar nog veel vaker meegemaakt. Als je ergens toekomt, op een plek waar je denkt, oké, dit wordt echt kut. Dit is echt nog de kloter. Dan hangt hier een bouwspot en een laken en de allemaal zatte studenten in de zaal. Dit wordt niks. En dan zeg je, fuck it, en je laat alles los. Dat zijn soms de beste optredens ooit.
Ja,
ik heb ervoor meegemaakt dat ik toekwam in Sint-Tunis in Nederland. Dus in het oosten, voorbij Venlo nog. Allee, op een plek waar mijn radio viel weg, alle radiostations viel weg. Ik kon alleen nog maar Duitse marsmuziek en carnavalshits echt al ontvangen. De verlichting langs de weg viel ook weg. En toen kwam ik aan een herberg ergens in Sint-Tunis.
Ja,
maar je kent
dat,
denk ik.
Oh man, toevallig, even toelichting, voordat wij net begonnen met opnemen, zag ik bij jou op de achtergrond het bord staan wat je kreeg.
Het achterloos geplaatste winnaar juryprijs.
Winnaar publieksprijs van de Culture Comedy Award. Waarop ik zei, oh wacht even, en ik pakte mijn bord van de juryprijs van de Culture Comedy Award. Maar die hadden altijd voorrondes in de herberg. Dat heette effectief de herberg in Sint-Tunis.
Inderdaad, ja.
En die hebben nog altijd shows. Ik heb net van de week namelijk de annulering gekregen van de show die ik er volgende week zou doen.
Proficiat.
Hey, maar die hebben nog altijd shows. Maar het zijn bijzondere avonden. Maar vertel, jij kwam aan, Duitse marsmuziek op de radio.
Ja, echt wel. Ja. Dus in the middle of fucking nowhere. Er stonden ook effectief tractors buiten geparkeerd aan de herberg. Op zo'n donkere plek. Komt daar binnen. Daar liepen enkel van die is dat Brabant nog daar? Of is het al...
Ja, het is net Brabant. Het ligt vlak op de grens. Want als je zegt, oh leuk om hier te zijn in Limburg, dan worden de rieken uit de schuur gehaald en de toorts aangestoken.
Ik wandel daar binnen met, er lopen van die Brabantse vleesbomen rond, wiens nek onbestaande is. Die gewoon hun hoofd gaat recht over in de schouwers, 2 meter hoog. Oh, yo. Jij kon hier leuk een mopje stappen of zo, jochie. Ik zo, kijk, wat is dit, man? Ik kom zo'n soort dansvloer binnen van waar je denkt, zobiet wordt hier line dancing gedaan, cowboy hoed erboven en woehoe, yeehaw. Weet je dat gevoel van de Blues Brothers, dat ze achter kippengaas gaan spelen, zo dat.
Ja.
En de comedian voor mij gaat op en de ene en de andere, dick joke. En ik is van, kut, want dat was toen 2008 en ik had zo allemaal materiaal over de financieel-economische crisis. Huh? En de bankencrash van 2008. En ik dacht toen van... Ja, fuck, het is toch al om zeep. Wat kan hier slechter dan dit? Kan het toch niet worden? Dus ik sta dat podium gewoon op en ik begin. En 10 minuten later, meen ik, ben ik die keet aan het afbreken met moppen over de financieel-economische crisis.
Oh, wow.
2 lesjes geleerd. Vooroordelen over publiek. Fuck you. Denken van, mensen gaan het niet begrijpen. Onzin. Als je mensen meeneemt in je wereld, als je ze meekrijgt in je wereld, dan kun je alles doen wat je wilt. En de tweede is gewoon, als je het loslaat, als je het opgeeft, dat is de beste aanval soms gewoon. De beste manier.
Ja?
Ja, een paar keer gaat ze optreden, zodat je echt dacht van, oh man, deze wordt zo kut. En omdat je het loslaat, worden dat gewoon de leukste gigs die je ooit hebt gespeeld.
En wat maakt het als je ergens aankomt of aankwam, dat je dacht, oh, dit wordt heel kut. Wat zijn...
Klassiekers is bijvoorbeeld, meneer, een macro. Is dat echt nodig? Een micro? En je denkt, ja, dat helpt toch? En dan zit er zo een podiumje ergens 4 uur 's middags op een zondag, spelende kinderen vooraan. En dan vragen ze zo, ja, is er een spot of is er licht? Oh, licht! Heb je licht nodig? Ik zit toch in West-Vlaanderen nu, hè? Dat helpt ook al.
Ja, ja.
Licht! Ja, oh, verdomme, meneer, licht nodig, licht! En dan komt er zo iemand aan, van, ja, allee, de rest licht! En dan komt er iemand aan, maar ik verzin het niet, een bouwspot, hè? Dat is zo'n 1000-watt halogeenlamp om je muur te schilderen, ja, ja. Vastgelast op een reservewiel. Dat staat 70 centimeter hoog. Dat blaast rechtsonder in je gezicht. Ook maar één. Dus je hebt gewoon hier rechtsonder in je gezicht.
Dan een microfoon. Ja, met een draad van 70 centimeter.
Heb ik ook al.
70 centimeter draad.
Verbonden met een box die naast je staat. Dus die heb je zo vast. Dat waren boxen. Vroeger in Belgische klasjes gebruikten we die voor lessen Frans te geven. Met zo'n cassettedek in. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben.
Ja.
Zo'n box van een meter op een meter. Een oranje microfoon van 75 centimeter, plastic eraan.
Goedenavond, dames en heren.
En ofwel moest ik bukken, ofwel moest ik hem mee optillen. Want ik had maar 75 centimeter draad, snap je? Dus, hallo.
Mijn carrière is hier hoge toppen.
Echt, man. Dan staan we ervan. Ik heb toch een diploma? Wat de fuck sta ik hier te doen? Wat is dit? Oh, man. Hij survived, man. Hij survived.
Oh, ik vond het ook... Goed dat je het zei. Ik vond het heel mooi hoe je een slechte plek ging beschrijven en gewoon binnen 2 zinnen in West-Vlaanderen zat.
Dat wil al wel eens mee. Een beetje samenvallen, toch? Niet overal, hoor.
Wat?
Oost-Vlaanderen ook meegemaakt. Ah, zalig. Maar, en dat zijn soms de leukste. Dat je de toekomst, dat je denkt... What the fuck is dit? Ik ben ooit eens in Nieuwkerke-Waas... De naam alleen al, in een parochiezaal voor de Boerenbond. Ik ben hem al aan het opbouwen, hè.
Ja.
Toegekomen. En op het podium stond een gigantische houten koe. Al. Ik heb er beelden van. Ik kan die beelden doorsturen.
Graag.
Ik vroeg, waarom... Hè? En die zo... Ja, dat is voor de sketch voor jou nog. Jij komt ook een sketch doen? Ik zie, die blik in jouw ogen, die ongeveer. Ja. Dat is een sketch voor mij. Ja, twee jongens hier, die gaan nog een sketch doen voor jou. Toen kwamen er 2 jongens, die deden 2 sketches. De eerste sketch was de mop van de koe en het automatische melkapparaat. Ken je de mop? De mop van de boer met de koe met de nieuwe automatische melkinstallatie.
Nee,
en dat is dat
ik vrees met grote vrezen.
En de boer plaatst dat natuurlijk op zijn piemel. En dan belt hij in paniek de installateur van hoe zet je dat ding af? En dan zegt de installateur, maak je zorgen, het ding stopt automatisch na 10 liter, die mop. Oh ja. Maar, out, Wouter. Dus met een koe en een man verkleed als boer, die bij de koe komt. Ja. Helemaal act out. Dus de mop, helemaal uitgespeeld. Dat was sketch 1. Sketch 2 was 2 jongens die Hans Steeuwe kwamen imiteren. Met de sokkensketch met Hans Steeuwe. Met de Mars.
Oh.
Heel de sketch.
Maar,
ook, ja, zo zeg, echt waar. Helemaal in een soort Vlaamse Hans Steeuwe imitatie.
Ja. Maar ook van alle sketches van Hans Steeuwe die er zijn, waarin hij 2 personages doet, kies je de 1 waarin hij als 1... sok een mars op eet.
Yep. Dat je van dichtbij zou moeten zien, eigenlijk. Ha, 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 ha. Ja. En dus... Ja, en dan nu comedy.
Sowieso, want dit, je komt al aan. Dan staat er al zo'n koe. Dat is voor de sketch
al
voor jou.
Alarm. Dan zie je die boerenbondvlag. Dat is alarm 2. Dan komen er 2 jongens. Oh, we hebben nog een sketch voor u. Dan denk je... Oh, oké.
Maar ook hoe beleef je dan de tijd dat de show begint tot aan dat je op moet?
In een soort alternatief universum. Je denkt echt van, maar er zijn plekken waar als ik dit vertel, mensen het niet geloven gewoon. Van, als je dan terug naar de Joker rijdt in Antwerpen, dan denk je, dat is echt een fucking Matrix-switch dat je daar maakt. Dat is gelijk dat je in de Nebuchadnezzar wakker wordt met die stalen pin in je oog. What the fuck? Dat is daar. Dat is een alternatieve universum. Maar die is nog leuk geworden, omdat ik ook toen iets mee had van, ja, fuck it. Dit is toch om zeep. En dan sta je zo echt in het moment dat het toch leuk wordt. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. Het is in dat moment geraken, hè, in de zone.
Ja.
En soms gewoon omdat je zo natte handdoeken in je gezicht gekletst krijgt, word je wakker in de zone. En dan, ja, dan wordt het terug leuk. Niet altijd.
Ja, maar zo in de zone zijn is wel ook, dat is waar het om draait, maar het is ook het allermoeilijkste wat er is. Zeker omdat je... Ja. Helemaal in het begin van je carrière ben je natuurlijk zo erg bezig met, weet ik wel, al mijn tekst en weet ik wat ik moet doen. Mm-hmm. En spannend.
Ja.
Dat helemaal niet lukt.
Nee, natuurlijk niet.
Maar je zei, deze is nog leuk geworden. Dat impliceert dat er ook zijn die niet leuk zijn geworden.
Oh. Vlak na een van mijn eerste optredens ook was in Winschoten. Dat is het noordelijkste puntje van Nederland. Dat ligt vlakbij Denemarken, volgens mij.
Legoland Zuid.
4 uur rijden in de auto samen met 4 andere comedians. 4 beginnende comedians. Dus dat is die periode dat iedereen om ter leukst tegen elkaar doet. Dus 4 uur woordspelingen, daar begint al mee. Dat is de heenrit.
Dat is een hele lange autorit.
Om een kwartier dood te gaan op een podium in een soort bowlingzaal in het noordelijkste uithoekje van Nederland. Waar voor op het podium op rij 1 ook 3 mannen met zo'n stierenik boos zaten te kijken naar het podium. Omdat ze even niet mochten bowlen, denk ik. Bert Gabriels was daar toen bij. En die rookte nog een sigaret tijdens zijn act. Dus die stak een sigaret op. Met nogal trillende vingers zo, stak die in zijn mond. En ineens viel er een beetje as op het podium. Waardoor op rij 1 die stierenk ineens recht staat, een asbak grijpt met een gigantische zwaai, die asbak vlak voor Bert Gabriels op het podium knalt en zegt: hier in Winschoten gebruiken we een asbak! Waardoor Bert de rest van zijn assen trillend verliest over het podium. Het was een beetje Danny, start the car, we'll be right out. En dan 4 uur terug met die motherfucking comedians naar België. Man, jongen, dat was een hel. Dat was een hel.
Maar hoe kom je met 4 beginnende Vlaamse comedians in Winschoten terecht, de volplezers?
1, 2, 3 Comedy Club. Dat was ook de finalistentour van een 1, 2, 3 Comedy Award of zoiets. We hadden het gewonnen.
Oké. En voor Hollandse luisteraars, dat is geen toverspreuk. 1, 2, 3 comedy is een Belgisch impresario.
En een beetje een toverspreuk, ook wel. Maar dat is een van de keren... Ooit 1 keer ook echt moeten gaan lopen. 1 keer. Dat was ook waarschijnlijk omdat het een comedy night was in... Fuck, dat was een soort jeugdhuis in Nederland ook weer. Bij een afrit van een autostrade. Was echt heel Club X. Nee, hoe heet dat?
Xenix. Xenix in Nieuwendijken.
Ja, precies.
Oh, ja. Yeah. Oh, ja. Yeah.
Ik kent hem ook.
Bin there, done that.
Fuck, man. En er was een soort biker gang binnen gewandeld.
Was dit een show toevallig met Dara Fajji?
Was jij erbij? Ja?
Nee, maar ik heb het verhaal gehoord.
Oh, ja. Ja.
De legendary. Ik heb het verhaal, maar...
Twees.
Ja?
Fuck, man. Ja, Dara en ding is... fuck. Wie was er nog bij? Allee.
Wilco?
Wilco, ja, bedoel. Wilco Terwijn, hè?
Wilco Terwijn.
Ja, en ja. Dara en Wilco. Als je die jongens een beetje uitdaagt en op de juiste... Oh, je mag dat niet zeggen. Daar gaan we het even over hebben dan. Mooi.
Ja, en Wilco, die is ook wel eens de gast geweest in de podcast. Dara, om wat achtergrond te geven, was oorspronkelijk afkomstig uit Rusland.
Afghanistan,
ja. Dat is het. En via Rusland naar Nederland gevlucht. Uh-huh. Hele grappige dude. Heel erg intelligent, ja, mocht inderdaad graag tegen van alles en nog wat aanschoppen. Helaas, veel te jong overleden, inmiddels ook alweer 7 jaar geleden.
7 jaar?
Dat is alweer 7 jaar, ja.
Samen met hem de Coach Comedy Award tournee gedaan.
Ah, ja.
En Floor trouwens ook. Floor van de Wal.
Floor van de Wal. Inmiddels dus, ook overleden.
Ja, dat is een heel tragische tour geweest. Maar met twee grote talenten die helaas te vroeg zijn vertrokken. Ja. Maar Dara was erbij toen. Heeft het toen, dat is echt die Legendary Nights.
Want vertel, want ik heb het verhaal wel eens gehoord, maar wat gebeurde er die avond? Ik zie niks in Nieuwedijk. Als je over de A2 vanuit Midden-Nederland naar het zuiden rijdt, dan rij je er langs. Ja, of A27 is het trouwens.
De sfeer werd gewoon... zat al niet heel goed. En dat noopte die, vooral die twee heren om het dan op dat punt, pijnlijk puntje maar te blijven plekken. Zo, diddly, diddly, hallo, pokie, pokie. Zo die bloedhond even blijven in zijn oog, pokie, pokie. Doordat we echt door het raam van achter moeten zijn gaan lopen naar de auto. Start the car, Danny, we'll be right out. Echt die situatie, fuck. En dan met gierende banden die parking af. Een beetje achtervolgd door drie bikers. Met van die leren hesjes die boos naar ons aan het wapen waren.
Ja, want dat is ook, als ik me de locatie en het verhaal goed herinner. Het zit daar inderdaad aan de afrit. Het is een nieuwbouwgebouw, maar de backstage heeft verder geen aparte uitgang. Dus je kan alleen maar over het podium op en af de zaal in en weer naar buiten. Dus jullie zijn inderdaad door het raam moeten gaan
een soort bierhoek.
Om niet door de zaal te hoeven.
Ah, fuck jongen. Ja, dat is juist. Taro was er ook bij, my damn. Dus dat was leuk. Dat was rock and roll. Oh man, dat was pijnlijk. Maar ik was aan de jongen die nog toch probeerde om het toch nog een beetje leuk te houden. Ik helemaal in het begin, denk ik. Maar die andere jongens die gingen gewoon full blown, full retard.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug. Heb jij het zelf wel eens voor gehad dat je voor een zaal stond en dat het gewoon echt compleet misging tussen jou en de zaal? Misschien niet zo op deze manier dat je moet lopen om weg te komen. Maar wel misschien qua... Weet je, jij doet ook veel politieke dingen natuurlijk, zeker in jaaroverzichten. Dat je dan een zaal hebt die denkt, maar wij vinden het niet tof als jij met onze politieke helden gaat.
Ja, maar dat is leuk. Als de mop goed genoeg is, dan kan je mensen tegen hun wil laten lachen. Dat is het heerlijkste wat er is. Mensen laten lachen met dingen, dat is echt grappig. Dat is het leukste wat er is. Echt, mensen, dat is een beetje verkrachten is dat eigenlijk. Dus, tuurlijk, ja. Dat is een katholiek laten lachen met een abortusmop. Dat is iemand mentaal verkrachten. dat is leuk. Soms lukt het niet natuurlijk. Je hebt ooit eens... ooit is gespeeld voor een... helemaal in het begin deed ik dat nog af en toe voor de journalistenvereniging, voor een lijsttrekkersdebat. Dus ze waren allemaal de lijsttrekkers van de grote partijen van Antwerpen. En dus al hun militanten zaten in de zaal. En dat betekende dat elke grap over een partij een andere pocket van het publiek liet kietelde. En dus omdat die natuurlijk allemaal in dezelfde zaal zat, dus was dat... En de volgende mop omgekeerd. Werd een soort voetbal gegeven. Maar dat is net leuk natuurlijk. Dan jut je mensen tegen elkaar op. Dat wist Adolf Hitler ook al. Er is niks zo leuk als groepen mensen tegen elkaar opzetten. Dat is dolle pret. Het is comedy gewoon, ja. Nee, maar het ergste eigenlijk... Mensen kwaad krijgen... Ja, oké, dat is misschien dan niet per se, maar wat er veel erger is natuurlijk gewoon geen connectie krijgen. Hè?
Ja.
Dat zijn de pijnlijkste. Dat zijn de, soms wordt kut leuk, maar soms blijft kut ook kut natuurlijk. Zo van die zo ergste... Ik heb één keer in mijn leven een optreden stilgelegd alverwege. Maar het is ook helaas, het is ook geen leuk verhaal. Het was gewoon echt... Jongens, wat was er eens smiddags ook weer? Waarom... ik dat toch ook, omdat mijn boekers het zo inplande. Op een landelijke gilde, allemaal bejaarden. Dus het publiek was alles behalve 8 tot 80. Dus 0 tot 8 en vanaf 80 tot 100 of zo, weet ik veel. Die kwamen er eten. En dan tijdens het eten moest ik dan komen optreden onder een TL-buis met een vlag op de achtergrond. Ja, inderdaad. Oh. In een van de parochiezaal. dat gordijn ging ook open. Dus die zaten er te eten, te babbelen, praten ook met elkaar. Ik kreeg die gewoon niet stil. Het waren allemaal bejaarden. Die hoorden mij ook niet. En het toppunt was denk ik na 12 minuten in mijn act toen de secretaris even half, van een van de tafels ging rechtstaan en zei: kunnen jullie allemaal even stilte zwijgen? En ik vraag stilte voor de spreker. En terug het geluid van messen en vorken en het langzaam terug aanzwellend rumoer. En toen heb ik echt na 20 minuten gezegd: mensen, ik denk dat het voor iedereen beter is als ik het hier afrond gewoon. Ik ben doorgegaan. Je moet gezegd van dit, ja. Ja, nee. Hè. Dus ook vooral bejaarden die krijgen niet onder. Ah ja, die kunnen niet afdragen, hè. Die hebben toch niks meer te verliezen. Wat gaat het doen? Ja, dus die krijg je niet kapot. Krijg je niet kapot. Studenten kunnen nog aanpakken, hoor. Nee, dat was vreselijk. Dat was echt. Oh. En ik kan dat niet loslaten dan. Dat blijft dan pijnlijk. Ook al was dat een last cause, hè. Dat was niet te winnen, maar. Ja, dat blijft dan toch een soort eergevoel knagen.
Wat is het dat je dan het meeste steekt? Dat je het niet weet te keren? Of?
Ja, in uw kop heb je dan toch nog altijd zo'n soort Hollywoodfilm. Laatste seconde, bal in de basketbal in het net. Het lukt toch nog! Een soort, dat scenario blijft in uw kop zitten van. Ah, er gebeurt iets waardoor ik ze toch vastkrijg. Het moment waarop de getuige van het bruidsfeest zijn speech verscheurt en gezegd: oké, jongens, ik ga gewoon even uit het hart praten. En dat het lukt. Ik weet het niet, ja. Nee, zeker in het begin kon ik dat nooit loslaten. Later, later komt dat soort gigs natuurlijk niet meer tegen, dat is één ding. Maar ik heb er met Bart Kanaerts ook veel over gepraat. Ik had zo wat gouden regels. Hè, regel 1. Het is nooit de schuld van het publiek, is de gouden regel 1 in de comedy. Later komt er regel 2 bij. Ook al is het de schuld van het publiek, dan nog is het niet de schuld van het publiek. Maar nog later in mijn carrière is er regel 3 gekomen. Soms is het echt wel de schuld van het publiek. Soms moet het echt kunnen loslaten. En ik heb er lang met Bert Kanaerts over gepraat ook. En hij had mij in een dingen genomen, in een houtgreep met de redenering. Mijn punt was gewoon eigenlijk, je moet als comedian altijd blijven werken. Er is altijd een manier te vinden om er toch nog iets van te maken. Dat was mijn uitgangspunt. Een soort edel, helden idee van comedy, snap je? Want je moet, jawel, ook als het een lost cause is, moet het toch blijven werken. Maar daarom trok ik me dat ook veel te hard aan. En de Kanaerts draaide het op een gegeven moment om en zei: ja, maar het is dus altijd de verantwoordelijkheid van de comedian. Zeg, ja, tuurlijk. En toen zei hij: ja, dus als het een topavond is, dan is het alleen dankzij jou. Zeg, ja, nee, dat is dankzij door het publiek. Ah, kut, dat klopt niet. De redenering klopt niet. Het is natuurlijk een dialoog, hè? Het is iets wat je samen moet doen. Ja. Een comedian alleen kan het nooit halen, publiek alleen ook niet. Het is de combinatie. Het publiek komt nooit om zich niet te amuseren. Hè? Tenzij op een bedrijfsfeest of zo. Mensen hebben een ticket gekocht, mensen kwamen voor een leuke avond. Dus.
Ja,
dus daarom vond ik, kan je het nooit op het publiek steken. Maar als je het altijd alleen maar op jezelf betrekt, dan vergeet de andere partner in de relatie eigenlijk. Snap je? Ik ben het een klein beetje moeilijk aan het voorstellen, maar
nee,
er met twee in. De ander moet ook wel iets geven, want anders raakt het er gewoon niet. En ook vooral.
Het is ook niet dat het publiek de ander dat moedwillig doet. Nee. Het kan ook gewoon zijn dat er. Zeker bijvoorbeeld in een kleine gemeenschap, dat er net de week daarvoor iets voorgevallen is. Of er is maatschappelijk iets aan de hand. Of het is gewoon kut weer buiten, waardoor mensen.
Je hebt gewoon pech, hè? In een gesprek kan je het ook hebben, hè? Dat je afspreekt met iemand en dat het gewoon niet loopt die dag. Ja, jammer. En dan moet je dat kunnen loslaten. Ja. Want het altijd op jezelf, of de schuld bij jezelf leggen, brengt u heel ver, vind ik, in groei als comedian. Omdat je al. Want je hebt ook van die beginners die zo, je kent dat, die al 10 jaar aanstormend talent zijn en dan kut spelen en dan komen ze van het podium. Ja, het publiek was niet mee. Ja, you had one job. Hè? Snap je? Dus je hebt mensen die de lat veel te laag leggen voor zichzelf ook. Maar je kan ze ook te hoog leggen. En hoog leggen is goed om te groeien, maar op een bepaald niveau moeten die lat terug laag leggen. Moet een beetje liever worden voor jezelf, want anders word je niet meer beter. Anders word je iemand. Self-deprecation is niet altijd een weg naar groei. Snap je wat ik bedoel? In het begin is het goed. Van, ik kan beter, ik kan beter, ik kan beter. Maar als je dat blijft doen, word je niet meer beter. Op een bepaald niveau word je beter door het terug los te laten en door te proberen de imperfectie van de avond te omarmen en daardoor samen nog naar een volgend niveau te stijgen. Dat is een beetje hetzelfde als het is hier zo kut, dat loslaten, waardoor het een goede gig wordt. Op een gegeven moment wordt zelfvergiffenis een pad om toch nog beter te worden. Het is heel raar.
Ja, en ook als je maar blijft streven naar iets hogers, dan in plaats van gewoon dat los te laten zeggen, oké, dit is goed genoeg om voor iedereen een leuke avond mee te maken, dan blijf je net zo'n gespannen sfeer als dat je alleen maar om een lach staat te bedelen in plaats van gewoon zegt, oké, dit is wat ik wil vertellen.
Ja, klopt.
Kijk maar wat je
ermee doet. Dat is een recente openbaring. Perfectionisme maakt het niet altijd beter. Daar komt het op neer eigenlijk. Het is heel raar. Soms wordt het beter net door niet beter te willen zijn. Maar dat is pas vanaf een bepaald niveau. Hè. Terug even duidelijk stellen, want ik had zeker in het begin gasten meegemaakt dat ik dacht van jongens, het is het niet. Hè.
Okay. Wat is het pijnlijkste wat je iemand hebt zien doen of pijnlijkste dat je iemand hebt zien doodgaan? Op
het rekenen, hè, vooral.
Zonder namen te noemen.
Maar. Ja, maar het rekenen, iemand die zo, het gaat slecht, het gaat slechter. En dan ga ik nog eens even, zeker was dat bij beginners die maar 5 minuten of 7 minuten kregen. En dan van die 7 minuten 15 maken, hè. Ja, en dan zit er tussen dat publiek die plaatsvervangende schaamte, dat pijnlijke gevoel dat je denkt, maar waarom? Het is ook niet Kaufman. Je bent niet Kaufman. Jij bent niet Kaufman. Dit is gewoon niet leuk voor niemand. Hou er toch mee op, man. Ja, die zijn ook al terug de vergetelheid ingegaan. Dus het is niet... Sommige mensen maken er een kunstvorm van. Gunter Lamothe was iemand die in België soms zo, als hij voelde van, Gunter Lamothe was een comedian die ging, hij had maar 2 shows. Ofwel waanzinnig goed, ofwel waanzinnig slecht, maar niks ertussen. Wat ik dan interessant vond wel, weet je? Het is, als het kut was, dan was het echt zo kut dat je er jaren later nog over zou praten, kut. Maar als het goed was, kon hij in een zaal ook kapot spelen met 4 woorden gewoon. En die herhalen of zo. Het is een soort... En dat vond ik wel, dat is interessant, maar dat is...
Maar dat is vaak ook wel, volgens mij, bij dat soort comedians, en je hebt dat bij muziek ook nog wel eens, dan vaak zijn dat artiesten met zo'n eigenheid en zo'n uniek ding, dat als het werkt, dan werkt het supergoed. Ja. En als het niet werkt, dan werkt het ook helemaal niet. Maar die hebben dus ook wel ultiem gezegd, ik heb scheid aan wat jullie ervan vinden. Ik doe wat ik doe. Hier is het. Zie maar wat je ervan vindt.
Dan wordt het een soort kunstvorm. Ja, Kaufman had net hetzelfde, hè, natuurlijk. Denk ik.
En die Kaufman van de film ook, Man on the Moon. Als je er meer van wil zien. Heb je het ook wel andersom gehad? Die zei, het ligt nooit aan de zaal. Maar zelfs niet als het aan de zaal ligt. Of als het publiek ligt. Maar soms ligt het toch wel aan het publiek. Er komen dus momenten dat je wat toe moet geven. Oké, dit was misschien niet het publiek voor mij vanavond. Maar dan heb je omgekeerd ook avonden waarop je wel zeker kan zeggen, dit publiek was vanavond echt prima. Maar vanavond was het echt gewoon Michael van Peel die het niet goed deed.
Dat zijn de allerpijnlijkste natuurlijk. Dat is niet goed. Die zijn niet leuk om te vertellen, ook niet. Dat is gewoon pijnlijk. Ja, maar ik heb er één meegemaakt, twee misschien. Waarschijnlijk meer, maar die heb ik dan in mijn subconscious verdrukt voor als ik nog eens op de bank ga liggen.
Uiteraard. Ik vind het vooral ook interessant, wat gebeurt er op zo'n avond? Wat is er dan mis? Of hoe ga je daarmee om?
Soms, weet je, Antwerpen is het Amsterdam van Vlaanderen. Hè? Ik bedoel, iedereen buiten de stad haat ons. Wij zijn de arrogante, luidruchtige...
Buiten Antwerpen is toch alleen maar parking?
Ja, exact. Maar soms moet je spelen op de parking. En dan is... dat was een festival. De Paulusfeesten, denk ik dat het heette. In Oostende, als ik me niet vergis. In een grote tent. Met zo 800 man dronken. En... beginnend comedian, Antwerpenaar. Ik was MC. Dat wil zeggen, ik moest ook terugkomen. Hè. Dus ik open, ik krijg die tent. Maar ik rijd hem maar niet stil. Op een gegeven moment begin je te roepen. Ook, wat hecklers. Oké, ik pak die hecklers aan. Op een gegeven moment wandelt er een fanfare binnen. Met clowns in fucking door het publiek langs de ik sta van voor nog, hè, jongens. Hallo. Die wandelt terug die tent uit. Ik heb niks. Ja, ik moet dan maar de eerste act aankondigen. Dames en heren, de eerste act. Dus ik ging dood. Ik ging dood af. En ik moest nog 3 keer terugkomen als MC ook. Ik kon zelfs niet gaan huilen in de backstage. Er was ook geen backstage. Ik moest tussen de biervaten en de paletten achter de tent staan wachten tot ik terug onder boegeroep bijna op mocht. Holy fuck, maat. Dat was fucking pijn. Dat was echt pijn. Helemaal in het begin. En een andere keer heb ik ook zo'n... ik kwam... Dat was nog beter. Ik had 2 optredens, een vroeg en een late. Dus ik kwam van 1 optreden, snel de auto in. En dat 1 optreden was bam, knal. In het Vlaams zeggen we, uiteengetrokken, gelijk een natte gazet, die zaal. Zoals een natte krant, gewoon ja. Zaal uiteengescheurd. De held, de koning, dames en heren. Rock and roll in zijn auto, 5 dorpen verder. Na de pauze was dat net gedaan. Jeroen Leenders MC, hè? De bekende Jeroen Leenders.
Ja, een Vlaamse comedian, heel erg goed, maar af en toe...
Ook zo iemand?
Ook, ja.
Maar als hij goed is, dan wil je niet nakomen. En,
absoluut niet. Dan is hij heel erg goed.
MC, die deed 5 of 10 minuten voor mij misschien, maar die zaal was... Die frenne, die was kapot. Die was zo... Ja! Met een belletje van een kriekje van een deur, van een scharnier. De deurscharnier of zoiets. Dat stond er nog bij. En die zaal die was aan het pissen in hun broek, van het lachen. In het midden van die rush. Dames en heren, Max van Peel. Yeah! Ja, wat gaat het doen dan eigenlijk? Ja, hey! Knal. En dat viel daar dood. Maar ik kwam al van een optreden waarin toch de held was die avond. Toch? Nee? Ik ben toch een held? Dat optreden was keigoed aan het gaan. Ik moest afsluiten. En dat viel daar dood, man. Dood. 3 kwartier dood. Ik voelde iedereen... Wat wilde de MC terug? De MC was wel leuk. Oh, fucking hell. En ja, Jeroen kon er niet aan doen, hè, maar wat kan ik vragen? Kun je wat minder geniaal spelen, alsjeblieft? Ja,
nee.
Maar gewoon... Die van, ik weet het niet, ja. Het zat zo hard in de zaal, want de MC voor mij had bewezen dat dit een topavond kon zijn. En ik heb dat er helemaal naar de kloten gespeeld. Echt, oh, fucking hell. Dat was pijnlijk. Dat is inderdaad nog veel erger. Als je op een avond staat waarvan je voelt, oké, alles zit goed. Dat wordt ook net bewezen door iemand anders bijvoorbeeld. En dan op hun bek gaan... Oh, dan is dat stemmetje in je hoofd aan het roepen. What the fuck are you doing? What's going on? Ah! Doodgaan, hè.
Dan kan je ook echt niks of niemand anders de schuld geven.
Nee. Ah, merci, Wouter. Nu voel ik me echt kut, hè, dat ik dat moment nog eens... Dat was ik vergeten, eigenlijk. Dat is veel minder rock'n'roll dan op zo'n rage plek toekomen waar het toch al de kloten is. Dat zijn nog coole verhalen. Dit sukt gewoon. Dit raakt aan de essentie van pijn. En huilend naar huis rijden.
Je moet het loslaten.
Ik ga het leger.
Laat het los. Ja. Laat het gaan.
Ja. Oh nee, damn. Ja, oké, bedankt. Wegsfeer.
Graag gedaan.
Het is een soort psychologische sessie, dit.
Oh, ja. My. Behalve dat het voor mij heel leuk is en voor jou minder. En jij hebt ook heel lang in Nederland gespeeld, toch? Want je hebt volgens mij ook bij de Comedy Explosion.
Precies. Ja, na de Culture Comedy Award, denk ik vooral. Een tijdje. Maar uiteindelijk werd dat minder en minder zinvol. Omdat ik had veel actua humor. Die dan toch vooral, al mijn nieuwe jokes waren toch vooral voor Vlaanderen. Allee, als je het over politiek hebt of actualiteit, dan niet altijd. Hè, maar soms zit dat toch meer geënt op Vlaanderen dan. En ik speelde meer in Vlaanderen. Het was dichterbij. Hè. Ik had daar echt een carrière aan het uitbouwen ook. En de collega's toen waren ook leuker. niet om te generaliseren, maar ik weet niet waarom. Er was, wat ik daar straks vertelde, zo oude comedians die de nieuwe garde op het podium trokken. En dat was zowel Nigel Williams, Alex Agnew heeft dat ook gedaan. Ik heb dat ook proberen te doen met een hoop nieuwe jonge gasten. Die sfeer van samen comedy maken en kom erbij en het gaat over... over de comedy zelf, was iets minder in de groepen waar ik in Nederland speelde. Er was meer concurrentie, ja, en meer ellebogen. En ik ben grappiger als jij niet grappig bent. Ik ben nu echt aan het generaliseren, hè, want een paar grote uitzonderingen na, waar echt wat toffe gasten, er zijn er een hoop van dood gegaan, jammer genoeg. Flor en Dijza, bijvoorbeeld, waren echt leuk om mee te spelen. Maar nog jongens, hè, Wilco ook lachen. Maar ja, ik weet het niet. Die combinatie van factoren zorgde ervoor dat... In Vlaanderen bleek net groot genoeg, want mijn tournee was uitverkocht en ik kon niet meer... Ik moest nee zeggen tegen zalen, van ik kan niet. Ook omdat ik een eindejaarsconferentie deed die beperkt was tot 3 maanden, wat dan naar Nederlandse normen een eeuwigheid is. Maar bij mij was dat mijn avondshow. Heeft ervoor gezorgd dat ik meer terug ben geplooid op Vlaanderen. En ik ben eigenlijk nog eens in Nederland komen spelen toen ik een Engelse set aan het try-outen was. Omdat ik daar de anonimiteit geniet, natuurlijk. Dus daar kon ik gewoon... als ik hier in Vlaanderen opkom met hello people, dat is weird gewoon. Dat is raar. Ja, dat is heel raar. Maar in Nederland kan dat, want ja, who the fuck is my... I'm a comedian from outside the Netherlands and so.
I'm from Belgium,
yes,
so
man,
I don't speak Dutch.
I'm from the French, yeah.
Hoe ging dat in het Engels?
Dat was in opdracht. Ik had voor de BBC World Service een optreden. Yeah. Die hadden zo'n tournee dat ze alle grote Europese steden aandeden. Alle grote wereldsteden, zo was het. En in elke stad hadden ze dan een lokale comedian en een lokale muzikant. En daar hadden ze een programma voor op de World Service. En voor België belden ze mij toen. Maar het moest natuurlijk in het Engels zijn. Het werd opgenomen in Brussel. En dus had ik een Engelse set in elkaar getimmerd, die ik moest try-outen natuurlijk, want ik weet nog dat hij mij belde toen en zei van, ja, oké. Okay. Ja, yeah, we have an audience of 7 million people. En ik zo, fuck, 7 miljoen, Jesus. En ik kom ertoe op die dag, ik zeg, ja, my, wow, hey, 7 million people, that's like a lot. En she said, 7? No, 70 million people. What? Dat is heel India, Pakistan, Australië, ik bedoel, Amerika natuurlijk, dat is... Ga wereldwijd, hè? Het is wel zo'n beetje like Sky Radio. Het is een lange band, maar het is wel wereldwijd. Dus dat was, fuck, moet ik toch even voor try-outen? En dan ben ik in Amsterdam. In Nederland hebben veel Engelse comedy nights. Dus ben ik daar en in Brussel, waar ook niemand mij kent, want ja, dat is voornamelijk Franstalig. Gaan try-outen, dat was best leuk. Dat was ook grappig, omdat je terug van nul begint, hè? Allee, van nul. Je hebt de skills natuurlijk wel, maar... In de line-up tussen andere nobodies.
Het is wel grappig, want ik stel vaker de vraag aan mensen in deze podcast. Weet je, als je nu terug zou kunnen gaan naar een show die je vroeger hebt gedaan, die misschien niet goed ging, maar waar je nu terug heen kan met alles wat je nu hebt geleerd en nu kan en aan ervaring hebt opgedaan. Wat zou je dan overdoen? Maar jij hebt dus in feite die situatie gehad, dat je terug kan naar gewoon een random dude op een comedyavond. Maar wel met gewoon 15 jaar comedyervaring en zaalshows in je achterzak.
Dat was ook wel leuk af en toe om dan nog eens hier en daar een spaarse gig in Nederland. Als dat via een comedybureau gebeurde. En soms, ik heb het een paar keer met collega's van Nederland gedaan, wat dan leuk was, dat is onder vrienden. Maar als het een comedybureau is en je voelt zowel die typische... eerstejaars, tweedejaars comedians terug die zo wat handjes gedragen. Nee, ik wil niet openen, ik moet tweede, want ik ben veel beter. En wie ben jij? En u dan gewoon van de domme houden. En dan op 12 minuten die zaal wegblazen en zo. En hier is de microfoon terug voor jou. Gewoon zwijgen dan. Dat is altijd het leukste dat er is. Maar ik heb wel een prijs gewonnen. Mooi prijs. Mooi zeg. Mooi. En ook niet je achternaam. Gewoon voorstellen, Michael. Gewoon geen achternaam. Niet googlebaar. Gewoon. Dat is leuk. Niet vaak gedaan, maar 1 of 2 keer weet ik nog wel. En dan achteraf. Het beste. Best een andere plek.
Doe je dit al lekker?
Whatever, man, I don't care. Dat is het leuke. Was ook voor mij om dan in Nederland te spelen. Ik had daar niks te verliezen ook, snap je? Ik had niks te winnen ook niet. Ik had daar toch geen ik was daar geen carrière aan het uitbouwen of zo. Dus ik kwam er voor de lol. Terwijl veel andere collega's kwamen er niet voor de lol, maar voor cabaretier te worden of zo. Hè.
Ja.
Dat is een leuke verhouding gewoon. En pas op, ik wil dat niet te negatief doen over Nederland. Ik heb daar echt heel veel leuke herinneringen aan met toffe gasten. Ja, jij onder andere trouwens, de paar keer. Maar Leon van der Zanden ook veel gespeeld daar. En jongens van de Explosion en ja, Dara, Wilco. Nee, ik heb veel leuke ervaringen, maar ik weet nog gewoon een paar keer op festivals dat we echt zo... Ja, dat ik dacht van, jongens, het is maar voor te lachen, hè, dit. Het is maar comedy, hè. Al ja, ik weet niet wat jullie hier komen doen, maar ja, met een lach per minuut en dan zo analyseren en je moet... Ja, dat wij dachten van, ja, doe maar wat, hè. En die ontspannere sfeer zorgde vroeger, nu niet meer hoor, maar vroeger denk ik ermee voor dat er een tijd was waarin de Vlamingen heel veel ook Nederlandse prijzen wegkaapten. Omdat je in Vlaanderen kon doen wat je wou. In de beginperiode ook. Je kon ballonnen vouwen, Wouter de Preye, het Alex Agnew, totaal andere stijlen. Omdat iedereen maar iets... Als ze lachen, is het grappig. Punt. En toen ik in Nederland kwam, hadden ze direct zoal regels van je mag geen gitaar mee op het podium, want dan is het cabaret. En stand-up, dan moet je dan recht staan en politiek doen. Dan dacht ik, jongens, wow. Allee, ja, er zijn geen geschreven regels, er zijn geen krijtlijnen. Hè.
Nee, precies. Wat ik daar wel grappig vind, ik heb namelijk altijd het idee in Vlaanderen dat ook, en ik vind het altijd onzin om publiek te vergelijken, want of het nou Vlamingen zijn of Hollanders, als ze iets grappig vinden, dan lachen ze en dat is het. Maar ik heb wel altijd het idee in Vlaanderen dat een publiek wat meer open-minded is voor verschillende soorten comedy of voor wat iemand doet. En dat die al snel denken, ah ja, het is een comedyavond, jij bent hier geboekt om comedy te doen, dan gunnen we je het voordeel van de twijfel.
Even.
En laat maar zien. Nee, maar in Nederland is het veel meer, oh, maar ik ken jou niet en je staat hier bij ons in het buurthuis, dus dan zal je wel kut zijn, want anders zit je in het theater. Dus bewijs maar eens even dat jij het waard bent, dat we naar je gaan kijken.
Ik weet niet, ik denk dat er gewoon een grote verschil is ook tussen de steden en de dorpen. In de steden heb je vaak een iets elitairdere houding. En ook in de theaters ten opzichte van de poppodia en de jeugdhuizen in Nederland. Ik vond de kleine groezelzaaltjes in Nederland altijd de leukste. En de kleine theatertjes, dat vind ik geweldig aan Nederland. Dat ze zo van elke kerk wel in een klein dorp hebben omgebouwd naar theaters. En van die kleine Pepijn in Den Haag, van die 50-man theatertjes en zo. Maar zodra je in een grote schouwburg kwam, al was het maar de foyer, dan werd het ineens een ander publiek. Werd het zo'n cultuurpubliek, zo'n beetje. Waar gaan even, jouw kinderen niet. En je hebt geen piano bij. Je vertelt niks over je vader. Waarom niks over je vader? Dat inderdaad, dat gevoelde ook vanuit het publiek, dat die soms die krijtlijnen al getrokken waren. Terwijl in Sint-Tunis, hij had dat niet. In Sint-Tunis kon je doen. Nee. Wow. Was je grappig? Rookte je de sterren de pannen van het dak. Dus... Ik snap wat je bedoelt. Nederlanders zijn ook natuurlijk veel meer theater gewend. Hè? Die hebben veel meer opleiding, opvoeding gehad qua cabaretgeschiedenis. Wij waren nog in Vlaanderen zo in de modder ontroeren, terwijl in Nederland Wim Sonneveld en Wim Kan op het podium stonden. Dus ik denk dat daar meer een verwachtingspatroon al bestaat. Misschien is dat wat je bedoelt. Tegenover wat comedy of cabaret is. Terwijl wij hadden een urbanuspunt. En dus... Wisten wij veel.
Ja, nee, precies dat is het. Van, nou ja, we zijn gekomen om te lachen. Nou ja, alles wat jij kan doen om ons te laten lachen, dat is goed. Anders dan, we zijn gekomen om te lachen, maar het moet wel rijden.
Ja, alsjeblieft. Ja, dat ben ik er wel. Dat is, ja, misschien is dat door de opvoeding. Ja. Het heeft twee
keer. Eén aspect waar we het niet over hebben gehad. Ik weet, wij hebben een keer een show samen gedaan in Antwerpen. Ja. In het Fakkeltheater, volgens mij. Voor een bouwbedrijf. Just,
of jurist. Nee, bouwbedrijf, ja.
Ja. Waar ik wel binnenkwam en dacht, oeh, wat gaat dit worden? En dat was een hele leuke show. Maar heb je... bedrijfsoptredens zijn natuurlijk niet per se de leukste en makkelijkste shows.
Dat doe ik ook normaal niet. Als ik dat toen gedaan heb, moet dat voor... Omdat ik de mensen kende of zo als favor geweest zijn. Ik doe ze echt niet meer. Allee, tenzij corona.
Nee, het is ook denk ik al zeker 5-6 jaar geleden of zo.
Dat zijn ook de vreselijkste destijds. Omdat je een bedrijf de receptie doet... Een bedrijf in de receptie voor te mingelen, hè, voor te netwerken en mensen te laten praten. En dan halverwege te zeggen... Even zwijgen, jongens. Nu gaan we even 20 minuten luisteren naar die persoon voor wie niemand gekomen is. En stop even met praten. En vooral ook, als er twee mensen blijven praten... Ja, zakt je een act in elkaar, hè. Dus bij comedy moet echt... Ja. Met een bandje kunnen nog rustig praten en whatever. Met comedy moet echt iedereen zijn mond houden en luisteren, want anders verlies je al je autoriteiten die je had op het podium. En dan maakt zo'n plek hel. En ik kan nooit het moment vergeten dat mijn boeker me belde voor een bedrijfsoptreden voor kei veel geld, want dat is ook de reden, we zijn hoeren, dat is altijd supergoed betaald. En ik hoorde mezelf gewoon zeggen, ja, nee, ik ga het niet doen. Ik had zelfs niet beslist, maar ik hoorde van, nee, want het is me niet waard om huilend naar huis te rijden, 3 dagen depressief onder de trap in de arm te zitten snijden en morgen terug. Het is me niet waard. 1000 euro. Het is me niet waard. En op het moment dat je dat bereikt, wanneer het geld minder belangrijk wordt, of zelfs en echt niet meer van tel is, dat is echt een bevrijding in je carrièrepad. Dan staat het echt ergens anders. Dan is het echt, oh my zalig, ik kan dit doen voor de lol gewoon. En dat is bij iedereen anders. Hè. Als je een kind hebt of een hypotheek of zoiets, dan heb je allemaal andere prioriteiten natuurlijk. Maar dat gevoel van vrijheid, van nee te zeggen tegen belachelijk veel geld, maar dat weet ik nog. Dat was eigenlijk een van de grootste stappen, denk ik, in de carrière. Na dat eerste podium opstappen en na die eerste keer doodgaan terug dat podium opstappen, was dat minstens de derde. Ja. Maar soms zijn ze leuk, hè, want dat was inderdaad een leuk optreden toen, weet ik nog.
Hij staat me ook vooral bij omdat hij zo leuk was en dat het zo onverwacht was dat het zo ontzettend leuk was.
Ja.
Al is het misschien daar ook dat het een bedrijfsoptreden is, dat je er al in gaat en denkt, oeh.
Ja, ook daar weer. En maar natuurlijk wel leuke omstandigheden. Hè. Het was niet in de hangar van het bedrijf. Het was in theater. Want dat is hetgeen wat ik in het begin zei met bedrijfsoptredens. Ja, dan moet het in een theater zijn of in theateromstandigheden. Want je hebt licht, een microfoon, hè, en een donkere zaal. Dat heb je nodig. Dus ik kan niet ergens openlucht. Ik heb ze ook gespeeld voor Benefito. Benefito, ook om een of andere reden, altijd de slechtste omstandigheden denkbaar. Dat je denkt, ja, maar ik kom hier al gratis. Kan je daar hier een beetje moeite doen? Maar dan zo openluchtpodium om 2 uur 's middags voor Clinic-clowns was dat. Nee, spelende kinderen op de eerste rij, een goochelaar voor u. Dat je denkt, what the fuck, man? En dan, voordat we de comedy beginnen, gaan we nog even een filmpje laten zien van kindjes met kanker voor de comedy. Clowns. En dan nu, comedy. Nou, echt zo 3 minuten. Ja, ik ga dood. En ja, oké, en een clown erbij. Heerlijk. Good thinking, boys.
Oh, ja.
Daar heb ik nog meer meegemaakt, hè, met Bas Birker ook. Bas is dan ook iemand die, ja... Maar was dat? Zottegem, denk ik. We stonden backstage. Het was al spelen voor een grote Vlaamse leeuwvlag, want het was blijkbaar van een of andere Vlaamse organisatie, de Marnixring. Dus dat was al een beetje speciaal. Bas wist ook van, ja, dit wordt leuk. Bas is ook iemand die zich dan echt amuseert met dat soort kut omstandigheden. Hè. Die wordt er vrolijk van, ook echt. Die soort destructieve Thanatos-drang heeft van naar vernietiging. En dan liet ze even het doel zien. En dat was, ik verzin het niet echt, 5 minuten film over kindjes met kanker. En Bas kwam op en dan nu, kankercomedy. Tada! Ja, die spreekt nog die zaal totaal weg. Wij, die backstage, die brulde het uit van het lachen. Dat was de enige plek waar gelach uitkwam. Ja, en toen was het nog maar naar de kloten geholpen. En maar toch terug weer goed getrokken. Zo is hij dan weer wel, natuurlijk.
Dat kan hij ook. Oh, en het is heel slecht. Ik kan er nu niet opkomen. Maar ik kan me herinneren dat Bas mij of in de podcast of gewoon onderling vertelde over een show die jullie met z'n tweeën deden. Waarover een bepaald onderwerp of persoon iets niet gezegd mocht worden. En dat hij zei, ja, daar moet je precies met Michael zijn.
Toen werd het een wedstrijd, onder het meest. En hij hem niet, dat is hij was aan het winnen met het aantal keer dat we dat vermeld hadden. En moest iedereen het in zijn set steken ook. Fuck, maar ik weet niet meer wat dat was. Maar het stond me bij. Ah, shit, ik weet het niet meer. Ja, bon.
Mochten we er ooit opkomen, dan doen we gewoon een toegift. Tom, man. Dankjewel.
Cool. Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week En je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!